Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 121 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En ook het tweede, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Psalm 121, vers 1 en 2. Na de geloofsbelijdenisgemeente zingen wij Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23 als geloofsbelijdenis, ook als antwoord op de geloofsbelijdenis. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof? En een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing, gemeente, voor deze middag vindt u in Psalm 77, boek van de Psalmen, hoofdstuk 77, Psalm 77. En daarin het woord van God lezen wij het volgende, Psalm 77, vers 1. Voor de koorleider over Jedutun van Asaf, een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Peinsde ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn oog wakend. Ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. 'S nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft hij zijn barmhartigheid door toren afgesloten? Toen zei ik: dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal gedenken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, zij beefden. Ook de diepe wateren sidderden, De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksem schichtte verlichtte de wereld, de aarde sidderde en beefde. Uw weg was door de zee, uw pad door grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Hier eindigt gemeente onze schriftlezing. De hele psalm is eigenlijk stof voor overdenking. Maar ik lees u nog een keer voor. Vers 11 en vers 12. Toen zei ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal gedenken aan uw wonderen van oudsher. Een keerpunt in deze psalm. Maar laten we dan nu de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, drie enige God in de hemel, wij komen voor uw heilig aangezicht. En wat is het ook altijd weer een gunst van u dat wij elkaar hier op de zondag mogen ontmoeten. Maar Heere, dan komen wij wel bij elkaar in het besef dat we ook deze week een gemeentelid hebben verloren. Nu Bob Meijer gestorven is. En Heere, dan komen we tot u ook in onze ontreddering en met ons verdriet, met ons onbegrip, want wij begrijpen u niet en dat kan ook niet, want u bent God en wij zijn mensen en wij begrijpen nooit uw wegen, die zijn altijd hoger dan onze wegen. En daarom, Heere God, is het wel een wonder dat we tot u mogen komen. En dat we hier samen als gemeente ook voor uw aangezicht mogen zijn. En ons samen, Heere, tot u mogen wenden met de nood van ons leven. Dan willen we allereerst wel bidden voor Petra en haar kinderen. Heere God, wil ze kracht geven en sterkte deze week. Ook als we aanstaande dinsdag Bob moeten gaan begraven. O Heere God, wees u met haar. Wees u met deze jonge kinderen, met Ruben en Simon en Feline. Heere God, u kent ook hen. En ze mogen ook dat teken en zegel van uw genadeverbond toch dragen. Dat u het gezegd hebt, ik ben je vader. En ik was je in het bloed en ik wil dat ook nog toepassen in je leven. Door de Heilige Geest. Heere, daar bidden we ook om. Wil ze sterken met uw kracht van omhoog. En zo bidden we, Heere God, voor deze week. De week die begonnen is vandaag. En dan toch ook op een bijzondere dag weer. Altijd weer die eerste dag van de week die ons ook getuigt. Dat de dood is overwonnen omdat u, Heer Jezus, op deze dag bent opgestaan. En daarom is het niet hopeloos. En daarom is het ook niet afgelopen. En Heere, daarom mogen we ook weten dat er bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. O Heere, wil ons in dat heilig geloof ook in deze dienst sterken. Ook als we stil mogen staan bij een psalm vol met klachten. Maar waarin toch ook een omkeer komt. En dat er in plaats van bittere klacht ook gezien wordt op u en op wie u bent. Want Heere, het is een raadsel hoe u uw gang gaat. Maar het is een nog groter raadsel dat u neerziet op zondige mensen. En dat doet u toch ook vanmiddag weer. En dan komt u toch weer met uw woord. Heere, we danken u daarvoor. Dat we dat weer mochten lezen. En wil dan ook zelf spreken tot ons hart, ook met uw geest. Heere God, u kent ons allemaal zoals we hier ook bij elkaar gekomen zijn. En u weet de moeite en zorgen die wij ook meedragen, heel persoonlijk. Heere, wees met ons in alle zorgen die we kunnen hebben. Denk aan ons. Heere God, ook willen we u opdragen, alle die alleen staan. Geef dat ze mogen ervaren dat u erbij bent. En dat u niet in de steek laat degene die het van u verwachten. Heere, wij mogen u ook danken voor het vele goede wat u ons geeft. Mogen u danken als misschien ook mensen jarig mochten zijn deze week. Of Heere, ook willen we u vragen om uw zegen over al het werk wat we doen. Het is ook een wonder als we dat mogen hebben, werk mogen hebben en werk mogen doen. Of dat nou thuis is, in het gezin of waar dan ook, op school. Wil u in het bijzonder ook wel bidden voor Eline van Reewijk, die ook vast en zeker in spanning zal zitten, ook voor aanstaande vrijdag, als ze de uitslag zal krijgen. Heere, mag het meevallen. O Heere, zo willen we u alles voorleggen wat ons als gemeente ook bezighoudt. En dan weet u wat het is. Dan weet u wat er in ons hart is. We bidden om uw zegen over deze dienst. We bidden bovenal. Mag uw woord ons ook meer kennis geven van u. Of misschien ook wel voor het eerst kennis geven van u. Dat onze ogen opengaan voor wie u werkelijk bent. En dat we niet hier zullen zitten en een kerkbank verslijten zonder u te kennen. O God, geef ons uw genade. Geef ons de Heilige Geest. Niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Om zijn volbrachte werk, om zijn offer. Het is in zijn naam dat wij het u bidden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Ik wil toch ook nog een afkondiging doen. Er is ook morgenavond van 7:30 tot 8:30 gelegenheid om te condoleren in het uitvaarthuis, heet dat, op de Dorpstraat 31 in Noordwijkerhout. Dus daar kunt u eventueel ook afscheid nemen van Bob en condoleren. Maar er is ook gelegenheid om te condoleren na de begrafenis aanstaande dinsdag. Dus u heeft twee mogelijkheden om ook uw meeleven ook in persoon te laten blijken aan Petra. We gaan nu zingen als inleiding op de preek van Psalm 77, vers 1, vers 5 en vers 6. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. En ook vers 5. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten. En vers 6. Zou God zijn genade vergeten. Psalm 77, vers 1, 5 en 6 als inleiding op de preek. gemeente, Psalm 77, een zogenaamde klaagpsalm. En dat wordt meteen aan het begin van deze psalm al duidelijk, want daar horen we de dichter van deze psalm roepen. Klagen. Hij zegt het. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Asaf heeft het blijkbaar moeilijk. En dat kan in het leven gebeuren, dat je het moeilijk hebt. Asaf ook. Maar Asaf is niet zonder geloof en zonder hoop als hij in de nood zit. Hij weet bij wie hij terecht kan. Hij roept tot God. En hij heeft daar ook vertrouwen bij, dat God hem hoort. Want zo lezen we dat in het tweede gedeelte van vers 2. Mijn stem klinkt tot God en hij zal mij aanhoren. God hoort. Ja, het is niet zonder meer vanzelfsprekend. Dat niet. Het is wel aangevochten bij Asaf. Dat de Heere hem zal horen, dat lezen we bijvoorbeeld in vers 8 van deze psalm. Daar vraagt hij zich af of de Heere hem verstoot en dat zelfs voor eeuwig. Hij vraagt zich af of de Heere God nog genadig is. Dat is de bange vraag van zijn hart. Zal de Heer in alle eeuwigheid verstoten voortaan niet meer goedgezind zijn? Misschien heeft u het zich ook wel eens afgevraagd in de nood van uw leven. Zou God naar mij willen luisteren? Zou God mij genadig zijn? Zou er genade zijn bij hem? En dan kun je het benauwd hebben en dan kun je gaan roepen tot God. En Asaf die heeft wat geroepen. En hij kijkt terug op zijn ervaringen in de nood, in de benauwdheid. Hij zegt het in vers 3, op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Asaf was continu bezig, steeds maar weer om de Heere te zoeken. In al zijn nood, in al zijn hulpeloosheid steekt hij zijn handen omhoog, als een gebaar dat hij het van God verwacht. Zijn moeite, zijn verdriet, ze zijn zo groot. Niets kan zijn verdriet ook temperen, een beetje verzachten. Hij zegt het, mijn ziel weigerde getroost te worden in vers 3. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Asaf, Asaf, heb je dan helemaal niks aan je geloof? Of misschien moet ik het anders vragen. Asaf, heb je nou helemaal niks aan je God? In het verdriet, in de nood van je leven? Nee, zegt Asaf. Dat is het probleem nou juist. Dat is het probleem nou juist. Want als ik aan God dacht, dan kermde ik. Als ik alleen maar aan hem denk, dan moet ik al kermen en jammeren. Als ik probeer te bidden, als ik probeer de Bijbel te lezen, dan bezwijkt mijn geest. Mijn ziel wordt overstelpt. Zo staat er in de oude vertaling. Eigenlijk vind ik dat ook wel heel mooi weergegeven. Hè? Je komt er eigenlijk in om, in je verdriet. Maar dan wendt Asaf zich toch opnieuw tot de Heere. En dan gaat hij God zelf aanspreken. Hij kan het toch niet laten? Hij kan het toch ook niet laten om aan God te denken? Maar dan klinkt er een felle klacht. Hij klaagt God aan. Zou u het durven? Wat Asaf hier zegt tegen God zeggen. Hij zegt in vers 5, u hield mijn oog wakend. Ik was verontrust en ik sprak niet. U hield mijn ogen wakend. God, u houdt mij uit mijn slaap. U zorgt ervoor dat ik niet eens meer slaap krijg. Dat kan blijkbaar, dat God je wakker houdt. En ik ben verontrust. Ik ben verslagen, ik ben in de war. Ik ben ontsteld. En ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik kan geen woord meer uitbrengen. Ik sprak niet. Asaf moet door een grote geestelijke diepte heen, gemeente. Dat merken we wel als we deze psalm lezen. En de klachten en de nood stapelt zich op. Een klaagpsalm. En als je het allemaal zo hoort, dan denk je, ja, misschien denkt u dat wel. Zit dat nou met het geloof van Asaf wel goed? Klopt dat nou wel? Als er nou niks is wat je troosten kan. Als je zoveel klachten hebt en eigenlijk ook over God aan het klagen bent. Maar dat mag toch ook niet? Je mag toch over God niet klagen? Zoals Asaf dat hier doet, mag dat wel? We zeggen het wel eens tegen elkaar, niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. En we zien het denk ik vaak als iets negatiefs, toch, gemeente? Klagen. Ja, als je klaagt. En soms zeggen mensen het ook wel eens. In de pastorale ervaring die ik ondertussen een beetje heb opgedaan in Veenendaal, dan zeiden mensen het wel eens tegen me. Ja, ik wil niet klagen hoor. Ach, ik mag niet klagen. Ik zeg het zelf ook wel eens, ik mag niet klagen. En ik begrijp het natuurlijk ook van mensen dat ze niet bekend willen staan als iemand die klaagt of als iemand die zielig doet of zielig is. Liever niet. Maar leeft toch ook misschien niet ergens het idee van ja, eigenlijk mag dat niet. Hè? Eigenlijk mag ik niet klagen en al helemaal niet over de Heere. Klagen is fout. En nou is dat ook wel waar. Er is wel een vorm van klagen die niet goed is. Klagen vanuit een bepaald zelfmedelijden. Ja, dat je jezelf als een slachtoffer ziet. En iedereen heeft het gedaan behalve jij. En iedereen doet het verkeerd behalve ik. En je neemt geen verantwoordelijkheid voor je eigen bestaan en je wil het allemaal maar afschuiven en de wereld zit zo tegen en alles zit zo tegen. En ik kan er eigenlijk zelf allemaal niks aan doen. En ja, klagen wordt zondig als het opkomt uit een hart vol met verzet tegen God. Als je tegen God ingaat en je verzet je tegen hem. En toch, gemeente, niet elke klacht is verkeerd of is zondig. Misschien laat de Bijbel wel meer ruimte voor de klacht dan wij soms laten. Niet klagen, maar dragen. En vragen om kracht. Nou, er zijn gevallen waarin je dat mag zeggen. Er zijn gevallen waarin dat opgaat. En Nicolaas Beets, die deze regels dichtte, die wil ik echt niet afvallen. De man heeft ook prachtige gedichten gemaakt. En het kan ook soms misschien helpen. Zo'n uitspraak, maar we moeten daar wel mee uitkijken. We moeten dat niet maar zomaar op elke situatie gaan plakken. Dat snapt u ook wel. Als we tegen Asaf, die man die zo die klachten laat horen, we hebben ze net laten horen. Als we tegen hem zouden zeggen, joh Asaf, niet klagen maar dragen hoor. Dan slaan we helemaal de plank mis, dat snapt u ook. Ja, als we niet mogen klagen, dan moeten we heel wat blaadjes van de psalmen uit onze Bijbel gaan scheuren. Want er klinken nog alles wat klachten in de psalmen. Er zijn verschillende manieren om te klagen. Er is het klagen van het ongeloof. Het klagen wat klaagt over eigen omstandigheden en zich in de ellende omwentelt. Israël wat klaagt en moppert in de woestijn en wat zegt, oh God, die doet het ons allemaal aan en we hebben hier niks te eten. En hadden we nou maar manna en hadden we nou maar, manna is niet goed. En nou ja, ze verwijten de Heere zelfs dat hij hen uit Egypte heeft geleid. om hen in de woestijn te laten sterven. Dat is klagen vanuit ongeloof. Maar er is ook een klacht vanuit het geloof. Wat is het verschil? Nou, als we klagen vanuit ongeloof, gemeente, dan gaan we met onze klachten bij God vandaan. Dan brengen al onze klachten en alles wat we tegen God zeggen, dat brengt ons verder bij hem vandaan. Dan gebruiken we onze klachten om God op een afstand te houden, op een armlengte afstand, of liever nog verder. Maar bij het klagen uit het geloof is het precies andersom. Dan ga je met je klachten naar de Heere toe. Dan vlucht je met al je klachten, met al je nood naar hem. Ook als je hem niet begrijpt. Als omstandigheden zo zijn dat je ze niet begrijpen kan. Als je misschien wel denkt, de Heere wil mij doden. Meent de Heere Jezus zelf heeft geklaagd. Hij heeft geklaagd. Echt waar? Ja, denk aan hoe hij daar hing. Op Golgotha en hoe een klacht, een bittere klacht, uit zijn hart omhoog kwam. Een klacht die we vinden in Psalm 21. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Wat een klacht. Een klacht vanuit de totale Godverlatenheid. Als er iemand reden had om te klagen, dan hij wel. Maar hij klaagde niet vanuit opstand tegen God. Hij klaagde niet vanuit ongeloof. Integendeel, de klacht van de Heer Jezus was een klacht van geloof. Want midden in de nood, op het moment dat hij daadwerkelijk van God verlaten is. Gemeente, zolang wij hier op aarde zijn, is er geen één mens die helemaal van God verlaten is. Want dat kan een mens niet dragen. Dat kon de Heer Jezus alleen dragen, omdat hij ook God is. Zolang wij hier op aarde zijn, is er geen één mens die helemaal van God verlaten is. De Heer Jezus was het wel. En hij zegt het tegen God. Al hebt u mij verlaten, en dat was in zijn geval zo, toch bent en blijft u mijn God. En toch kom ik met mijn klacht bij u. Mijn God, waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Zelfs in de diepte van de hel, gemeente, heeft de Heer Jezus door het geloof zich aan God vastgehouden. En gemeente, dat is de klacht ook. De klacht is ook een je aan God vasthouden. En komen met je hart. Het voor hem neerleggen, het voor hem uitstorten, al doet het nog zo'n pijn. Klacht tot God. Niet over God, maar tot God. En wat is dat dan voor een klacht die Asaf heeft in deze 77ste psalm? Is dat een klacht van geloof, denkt u, of van ongeloof? We horen hier een klacht van geloof. Asaf gaat er diep onder gebukt dat de Heere God zo ver weg lijkt. Dat is zijn nood. En met die nood vlucht hij naar de Heere God toe. Wat de omstandigheden geweest zijn, dat wordt ons uit deze psalm niet duidelijk. Maar dat God zo ver weg is. En dat het lijkt alsof God hem vergeet. En dat het lijkt alsof God geen genade meer voor hem heeft. Daarmee komt hij tot God. Gemeente, hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Hoe is het met de klacht in jouw leven? Kent u ook de klacht? En vlucht u met uw klachten ook tot de Heere? Zie mij, Heere, die elk moet duchten tot u vluchten. Echt tot de Heere vluchten. Dat is een daad van het levende geloof. En dat zit vanuit onszelf niet in ons hart. We hebben allemaal een hart van ongeloof. We vervallen zo makkelijk in de klacht over God. Waarin we bij de Heere wegvluchten. Gemeente, dat hebben we gedaan vanaf het moment dat wij in Adam gevallen zijn. Adam vluchtte bij de Heere God vandaan. Hij vluchtte weg. Geen vluchten naar de Heere toe. Heere God, ik heb gezondigd, ik heb het verkeerd gedaan. Heere God, waar bent u nou? Ik merk dat ik u mis, maar hij vluchtte bij God weg. Hij verstopte zich in de struiken voor de Heere. Maar bij Asaf zien we het tegenovergestelde. Geen vluchten bij God vandaan, maar naar de Heere toe. Want Asaf kan de Heere niet missen. Het gaat hem om de gunst en de gemeenschap met God. Gemeente, de omstandigheden kunnen nog zo moeilijk zijn. Maar als de Heere met zijn gunst en gemeenschap bij je is. Ja, daar weet Asaf ook iets van, wat dat is. Asaf heeft dat ook in zijn leven ondervonden, wat het is om met God te leven. Wat het is om die tijden te kennen dat de Heer zo dichtbij is. Om die tijden te kennen dat de Heer je hart vervult. En daar denkt hij ook aan terug. En dat maakt het eigenlijk nog schrijnender, de situatie waar hij in zit. Want hij zegt het in vers 6 en 7. Ik overdacht de dagen van oud de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. S'nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Asaf heeft andere tijden gekend. Tijden waarin hij de Heere mocht loven. Mocht prijzen, danken bij snarenspel. Terwijl hij op zijn harp of op zijn lier speelde. En we hopen zo ook na de dienst te mogen zingen tot eer van de Heere. En wat is dat ook goed om dat te mogen doen. Wat is dat ook groot. Ook als je dat vanuit je hart mag doen. Omdat dat de Heere zo voor je ervaring zo dichtbij is. Maar nu is het zo anders. En als Asaf daar in de nacht over na gaat denken, dan borrelen er allerlei vragen bij hem op. Zijn geest gaat aan het onderzoeken. En dan komen al die vragen van vers 8 en vers 9. Zou de Heer dan in alle eeuwigheid verstoten, voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt de Heer dus een goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie? Een opeenstapeling van bange vragen die uit het hart van Asaf naar voren komen. En we kunnen dit, gemeente, wel zien als het dieptepunt van de psalm. Begint Asaf hier nu niet aan de Heere te twijfelen? Vervalt hij hier nu niet tot ongeloof? Gemeente, ik zou willen zeggen, bijna wel. Bijna wel, maar net niet. Net niet. Ja, het is niet te zeggen hoe groot de aanvechting is waar Asaf aan bloot staat. Geloof en ongeloof leven hier in het hart van Asaf. Een gevecht op leven en dood. Heeft u dat ook wel eens in uw hart? Dat geloof en ongeloof. Een gevecht leveren. Aan welke kant zal het opvallen? Komen hier bij Asaf bange vragen omhoog. Maar Asaf zegt niet dat het zo is. Hij zegt niet dat de Heere verstoot. Hij zegt niet dat de Heere niet goedgunstig is. Hij zegt niet dat zijn goede tierenheid ophoudt. Hij zegt niet dat God vergeet genadig te zijn. Hij zegt niet dat de toren van God zijn barmhartigheden afsluit. Weet, het is andersom. Asaf stelt deze bange vraag omdat hij dat niet geloven kan. Omdat hij niet geloven kan dat het zo zou zijn dat Gods beloften een einde hebben. Het heeft er de schijn van dat het zo is. Als Asaf om zich heen kijkt, ja, dan moet hij tot die conclusie komen dat het zo is, maar hij kan het niet geloven. Asaf loopt vast met de conclusie die hij uit de omstandigheden moet trekken. Dat kan toch niet? En dan zegt hij in vers 11, dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Nou gemeente, dat is een beetje moeilijk vers. En dat wordt ook wel eens verschillend, wordt dat uitgelegd. En er zijn mensen die het zo uitleggen dat Asaf gekrenkt wordt, een diep pijn heeft, een diep verdriet heeft. Hè. Dat is als je iemand krenkt, dan doe je iemand pijn. Ik denk dat de rechterhand van de Heere veranderd lijkt te zijn. Zo zou je dat kunnen uitleggen. Dat hij daar verdriet van heeft. Dat hij daar pijn van heeft. God is veranderd. Die hand van Gods kracht, die rechterhand. Waarmee die machtige daden van verlossing doet. Waarmee hij zijn volk uit Egypte heeft gebracht. En dan is het alsof Asaf zegt, het lijkt erop dat de rechterhand van de Heere veranderd is. Het lijkt wel dat de Heere God met zijn rechterhand ons niet meer verlost. Dat hij die machtige, verlossende daden van vroeger niet meer doet. Nou, die uitleg die past helemaal bij de vorige verzen. En misschien dat u daar, jij, of jij daar ook wel iets van herkent in je leven. Misschien wel dat je denkt, ja, vroeger toen deed de Heer nog wonderen. En nu dan? Of misschien dat je zelf iets weet van die machtige hand van de Heer in je leven, van zijn verlossende daden. En dat je nu moet zeggen, het lijkt wel alsof God nu niet meer van me af weet. Alsof zijn rechterhand veranderd is. Nou, en nu kan dat zo zijn, hè, dat wij de afwezigheid van God ervaren in ons leven, doordat wij misschien in bepaalde zonden leven of aan bepaalde zonden vasthouden. Dat kan zo zijn. Dan trekt de Heer zich terug. Bijzondere zonde waarom de Heer zijn aangezicht voor je verbergt. Totdat je weer verdriet krijgt en weer naar hem teruggaat. Dat je de dagelijkse bekering verwaarloosd hebt. Het gebruiken van het bloed van de Heer Jezus. Pleiten op dat bloed. Dat je dat nagelaten hebt, want dat is toch iets wat we elke dag moeten doen, gemeente. En als we daarin verflauwen, als we de Heer niet zoeken en onze zonden niet beleiden, ja, dan kan het zo lijken dat de Heer God heel ver weg is. Maar we lezen dat in Psalm 77 niet. We lezen niet dat er een bepaalde zonde was in het leven van Asaf. Iemand die zei naar aanleiding van deze psalm dat juist Gods liefste kinderen het meeste kampen hebben met strijd, met zware aanvechting van de duivel, met kruis en duisternis. Juist Gods liefste kinderen. Het is wat. De Heere God die houdt ook zijn aanwezigheid wel eens terug om zijn kinderen te oefenen, om hen dingen te leren. Zo kan het ook wel eens zijn. Ja, voor Asaf lijkt het alsof de Heere God niet meer werkt. Zo zou je dit vers kunnen uitleggen. De rechterhand van de Allerhoogste verandert. Maar je kan het ook op een andere manier uitleggen. Namelijk dat Asaf niet zegt dat die hand zelf veranderd is. Hè, dat God dus zijn rechterhand niet meer gebruikt. Maar dat Asaf eigenlijk hoopt dat Gods rechterhand de zaak zal veranderen. Dat Gods rechterhand verandering geeft. Dat is de uitleg zoals we hem zingen in de psalmen, in de berijmde psalmen. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Dat is een andere mogelijkheid. Hè? Dat Asaf weliswaar erkent dat de weg die God met hem gaat, van diepe pijn en verdriet, maar dat hij het toch niet kan laten om midden in die nood te hopen. Dat de rechterhand van de Allerhoogste de dingen verandert. God zal verandering geven. Ja, gemeente, en als we die uitleg volgen, dan zien we hier in dit vers het geloof van Asaf al doorbreken. Dan zegt hij hier en toch. Het nochtans van het geloof en toch, hè, hoewel de situatie er zo ellendig voor staat, toch geloof ik dat God er een bedoeling mee heeft. Toch geloof ik dat God mij door de pijn en het verdriet heen helpt. En ik kan het niet laten om het van hem te verwachten. Het lijkt alsof de Heer niet meer helpt, dat raakt me. Dat doet me pijn en toch geloof ik dat zijn rechterhand hoog verheven is. Het lijkt er niet op, maar ik geloof het. Asa, waarom geloof je dat dan? Als je zegt dat God niet meer helpt, hoe kan je dan toch geloven dat hij het nog zal doen? Is dat eigenlijk niet iets geloven tegen beter weten in? Is dat niet struisvogelpolitiek? Is dat niet wishful thinking, zoals de Engelsen dat noemen? Sommige mensen zeggen dat van het christelijk geloof. Hè? Die zeggen, ja kijk, je hebt nou eenmaal een paar zielige mensen, die kunnen het niet alleen en die hebben dan wat houvast nodig aan een God en daarom hebben ze maar een God verzonnen. Nou gemeente, het is net andersom. God heeft ons verzonnen, heeft ons geschapen. En als je denkt dat je het christendom kan gebruiken als een soort Als je been gebroken hebt, dan heb je zo'n kruk nodig. Hè? Als je denkt dat het christendom een soort kruk is, nou, dan vergist u zich. Misschien had Asaf het wel veel gemakkelijker gehad als hij niet in God had geloofd. Juist het feit dat hij God mist, juist dat geeft hem nood, dat hebben we gezien. En alsof het zo eenvoudig is om de Heer Jezus te volgen. Nee, als ik dan een geloof zou moeten verzinnen, dan verzon ik in ieder geval een ander geloof als het christelijk geloof. Maar hoe weet Asaf het nou? Is dat nou maar, ja, je vastklampen aan een strohalm zo in de nood van je leven? Nou ja, dan moet ik God maar eens proberen of zo. Nee, dat is het hier absoluut niet, gemeente. Het geloof van Asaf, dat heeft een grond. En die grond, die ligt in de Heere zelf. In wie God is en wat God doet. Dat is de grond van het geloof van Asaf. En daar komt hij terecht. Na het dieptepunt van deze psalm, dan zegt hij het in vers 12. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. Dan keert het bij Asaf om. Dan zien we hoe Asaf houvast vindt. En waaraan hij houvast vindt. Waaraan dan? Aan de grote daden van God. Aan wat God gedaan heeft in de geschiedenis. Aan wie de Heere is. En daar wil hij overdenken. En daar wil hij over spreken. Dan ziet Asaf af van zijn eigen omstandigheden. En dan ziet hij op de Heere. En als hij dat doet, dan komt er bij Asaf de belijdenis. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God? Een God zo groot als u. En de bekentenis. Dat de wegen van de Heere heilig zijn. Zoals we dat ook in de berijming zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Al begrijpt Asaf de weg van de Heere niet. Hij weet dat Gods weg goed is. Dat kan in de nood zo'n troost geven, gemeente. Al begrijp ik er niks van. Al heb ik het er moeilijk mee, maar de Heer is heilig. En hij is rein en hij doet het nooit verkeerd. Daar mogen we op vertrouwen, gemeente, met heel ons hart. Al is de weg die God gaat nog zo zwaar. Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Ja, gemeente, dat is één mogelijkheid. Als Asaf het heeft over de weg van God in het heiligdom. We kunnen hier denken aan de tempel, de plaats waar de Heere God zichzelf liet zien, waar hij liet zien wie hij is, waar ook de offers gebracht werden, waar de offerdienst was. En in die offerdienst kon een Israëliet door het geloof zien dat God een heilig God is. Uit de offerdienst werd voor het geloof duidelijk dat wij kleine, schuldige, nietige mensen zijn die schuldig staan voor God. Maar dat de Heere zelf ook voor een offer zorgt. Voor een dankoffer, voor een vredeoffer, voor een zondoffer, voor een schuldoffer. Gods weg in het heiligdom. Gods weg door de verzoening. Door het geloof alleen te zien. Daar konden ze zien hoe de Heere God met zondige mensen wil handelen, wil omgaan. De weg die God gaat. Gods weg van verlossing en bevrijding in het heiligdom. In de Heer Jezus, in wie een weg geopend is naar het hart van de Vader. Uw weg, Heere. God gaat een weg. Een weg die we niet begrijpen en toch een weg in het heiligdom. God ging een weg met zijn Zoon. Bracht hem aan het kruis. Maar dat is de weg van het heiligdom. Niet een weg van ons naar de Heere toe, maar een weg van God naar ons toe. Omdat God mensen zoekt en omdat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Een weg in het heiligdom waar je zelf geen weg meer weet. Waar je zelf geen weg meer ziet. Waar je God niet meer begrijpt. waar je alleen maar kan worstelen, daar opent God een weg. In het heiligdom. In zijn Zoon, de Heer Jezus. Gemeente, weet u daarvan? De weg van verlossing. De weg van zalig worden. Misschien was er ook wel een moment dat u het niet meer wist. Hoe het moest. Hoe u zalig kon worden. En dat je dan Asaf leerde nazeggen. Uw weg is in het heiligdom. Als je gaat letten op wie de Heer is. Als je gaat letten op zijn grote daden. Dan kom je in de verwondering en in de aanbidding terecht. Wie is een groot God zoals God? Gemeente, Asaf zat in een dieptepunt. Maar er komt een keerpunt. En dan komt er ook een hoogtepunt. Dan komt hij tot die belijdenis. Dat God daden van verlossing doet. En dan is dat hier vooral de verlossing uit Egypte. En dat Israël door de Rode Zee heen ging, droogvoets. En dat Farao daarin omkwam. Asaf die schetst het in deze verse heel kort. Uw weg was in de zee. Uw pad in grote wateren. Uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Asaf denkt terug aan die grote daad van God uit Israëls geschiedenis. De verlossing uit Egypte. Dat heeft de Heer gedaan. Gemeente, wij mogen ook terugdenken aan de grootste daad van God in de geschiedenis. De Heer zijn bloed gaf aan het kruis van Golgotha. Dat Heer Jezus zijn bloed gaf om te betalen voor de schuld van zondaren. Dat hij stierf, maar dat hij ook is opgewekt, is opgestaan uit de dood. Die daden van de Heer. Dat je daar houvast in krijgt. Ook in de moeilijkste omstandigheden van je leven. Ook in de aanvechtingen. En dat je dan komt tot die belijdenis. Wie is een God zo groot als God? En dat je iets mag ervaren van zijn genade. Dus toch, Heere, al begrijp ik uw weg niet, maar u bent wel die God die wonderen. U bent die God die voor uw volk gezorgd heeft. En die dat ook doen zult. En daar ligt het vast. Daar op Golgotha ligt het vast, want daar hebt u uw genade bewezen. Gemeente, daar brengt de Heilige Geest je bij. Ook in de nood van je bestaan, in de nood van je leven. Daar geeft de Heilige Geest een zondaar houvast aan. Aan die daden van God. Aan dat wonder van Golgotha. En dan ga je het zingen. Wie is een God als gij? O gemeente, kent u ook die houvast. In de nood van uw bestaan, in de nood van uw zonde, in de nood van de omstandigheden dat u zegt. God ging zijn weg, de weg van het kruis. Een weg van het heiligdom, een weg door de zee. Hij is een groot God. Wie is een God als gij? Amen. Gemeente, laten we samen ook zingen als antwoord op deze preek. Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Thank you. Gemeente, laten we de Heere God samen ook nog danken en bidden. Heere God, we mochten het samen zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. En dat na deze week. Heere, daar zijn wij niet zomaar. Dat hebben we ook wel gezien. Maar u kunt ons er wel brengen. En ons het geloof geven. Om het te zien. Omdat u ons bij uw zoon wil hebben. Bij het kruis wil hebben. Bij het bloed wil hebben. U maakt het goed, Heere. U hebt het goed gemaakt. Die grote daden van u in de geschiedenis, dat u uw zoon gaf tot een offer voor onze schuld, voor onze zonde. Heere, ook als we misschien door de diepte heen gaan, zoals Asaf, hou ons vast. Trek ons naar u toe. Geef dat we met onze klachten, met onze nood bij u komen. Want u bent die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Heere, dat evangelie van u, dat blinkt toch hier. Dat ondanks de schijn van het tegendeel, u een weg hebt. Niet van ons naar u, maar dat u weer komt. Dat u gekomen bent in uw zoon. Dat u ons opzoekt keer op keer. Dat u ook in de nood de redder wil zijn van verloren mensen. Heere God, we danken u daarvoor. We willen u zo bidden, Heere. Geef ons ogen om dat te zien. Ook in de grootste smarten, dat onze harten in u, de Heere, gerust mogen zijn. Heere, we danken u zo voor het woord wat u gaf. Vergeef al het onze, al het gebrekkige ook weer erin. Maar verheerlijk u zelf. En wil zo, Heere God, met ons meegaan, ook hier vandaan. Als we zo onze stem nog mogen verheffen tot eer van u, als we samen mogen zingen, Heere God, wilt u bij ons zijn deze week, ons alles geven wat wij nodig hebben, bovenal de leiding van uw geest. Heere, zo mogen we u danken voor de dienst die u gaf, voor al het goede wat u geeft. Want Heere, dat vergeten we ook nog wel eens, ook met onze klachten, dat het een wonder is, dat we iedere dag het leven van u krijgen. Want dat hebben we ook niet verdiend. Heere, heilig zo alle smart aan ons hart. De roepstem, ook die uitging, ook in het midden van onze gemeente. Heere God, we moeten ook eenmaal voor u verschijnen. Geef dat het kan. Voor ieder van ons. Want u zult wel aan ons vragen, wat heb je met mijn zoon gedaan? Die heb ik toch niet voor niets naar deze wereld gestuurd. Heere, doe zo. Trek zo ons hart naar u toe. En dat we u zo mogen grootmaken. U mogen loven. Het uit de diepe verwondering mogen zeggen. Wie is een God als u? Soms na die tijd. Maar soms ook net als Asaf. Midden in de nood. Door het geloof. We bidden en vragen het u. Uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 68, 11 en 17. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. En ook het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom. 68, 11 en 17.
Oh,
Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere en ontvang zijn zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.